BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland staat wereldwijd bekend als het gidsland voor het water. Maar is dat nog wel terecht? Hoe goed hebben we onze eigen waterzaken op orde? Kan water de nieuwe stikstofcrisis worden? Hoe gezond of ongezond is ons water? En is er nog wel genoeg met de toenemende droogte? En hoe veilig zijn we nou bij overstromingen? Zowel nationaal als internationaal. Deze week ga ik in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het water. En kijken we samen hoe we een watercrisis kunnen voorkomen. En vandaag weer een mooie gast om de week mee af te sluiten. Peter Glas. Hij zit al 40 jaar is hij werkzaam in de watersector. Hij heeft bij Deltaris heel lang gewerkt. Maar sinds 2019 is hij de Delta-commissaris van Nederland. Peter, fijn dat je er bent. Welkom.
Ja, dankjewel, Diana. Fijn om hier weer te zijn.
Ja, je bent vaker hier ook op deze zender. Hè? Ja, met veel plezier. Ik ga natuurlijk straks alle gebieden met je af rond het water waar jij je mee bezighoudt. En ook kijken hoe we echt een crisis kunnen voorkomen. Maar eerst even een belangrijke vraag. Want ruim 40 jaar. wat fascineert jou zo aan het water?
Ja, het is bijna 40 jaar, om heel eerlijk te zijn. Maar dat is niet
een. Haal ik het woordje ruim af.
Een lange periode, ja. Ik zag ooit, toen ik in militaire dienst zat, zag ik een advertentie gevraagd: een mathematisch bioloog bij het waterloopkundig laboratorium. Nou, ik had biologie gestudeerd met veel wiskunde, statistiek en programmeren. Al in de jaren 70, toen dat nog niet zo gemeengoed was. Dus ik was beta-bioloog en ik denk, nou, dat is interessant.
Dat ben ik.
Dat ben ik. En ik schreef een brief. Terwijl ik nog in militaire dienst zat. En ik werd het. En toen heb ik afslag genomen, als het ware, van de wetenschap af. Naar eigenlijk het waterbeheer in Nederland en in het buitenland. En ik ben 40 jaar lang daarbij gebleven.
Ja, en wat is die fascinatie dan? Precies. Ja, wat is dat?
Achteraf denk je daar natuurlijk ook over na. Van waar komt dat vandaan? Nou, mijn grootvader, Piet Glas, die was schipper. En die voer van Alkmaar met bloemkolen en spitskolen en zo van de tuinderijen van Alkmaar naar Amsterdam en terug. En af en toe over het IJsselmeer naar Friesland. En ik herinner mij mijn opa en zijn schuit, zoals hij het noemde. En dat water. Misschien dat het daar het zaadje ooit geplant is.
Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Dat maakt altijd diepe indruk. Overigens, mijn schoonvader komt uit een familie ook uit Alkmaar. En die waren met de eieren altijd bezig. Ook richting Amsterdam. Ja, dus we hebben een connectie.
Misschien heeft hij ook nog eieren vervoerd. Wie weet,
het zou zomaar bij elkaar kunnen komen. Goed, dit is dus jouw fascinatie dat je er zo... dat is daar ergens ontsproten. Nou heb ik met verschillende mensen gesproken deze week. Dat ging over verschillende dingen, over de waterkwaliteit. Dat is niet iets wat onder jouw aandachtsgebied overigens valt. Maar misschien wil je er wel wat over zeggen. Over de hoeveelheid water. Hebben we wel voldoende water? Of is er te veel? De veiligheid tegen overstroming. En er komt toch een beetje een beeld naar voren. En ook als ik naar Henk Ovink luister. Maar die kijkt natuurlijk ook weer meer internationaal. We stevenen af op een watercrisis. En we hebben toch die urgentie niet voldoende voor ogen. Het bewustzijn begint steeds meer te komen. Maar wat vind jij?
Ja. Nou ja, het klopt dat mondiaal, dus wereldwijd, we inderdaad met een klimaatcrisis en dus ook met een watercrisis te maken hebben. De meeste effecten van de klimaatcrisis, wat bij mensen, wat mensen raakt, heeft vaak te maken met water. Watertekort of overstromingen. En dat is de stijgende zeespiegel. Hele eilanden in de Stille Zuidzee die dreigen onder te lopen. Dat is inderdaad het werk van onze nationale watergezant geweest. En dat is Henk Ovink. Dus ik snap heel goed. En we hebben onlangs nog een groot congres gehad in New York bij de Verenigde Naties daarover. Is onze koning ook naartoe gegaan. Dus dat draagt allemaal bij aan dat bewustzijn dat klimaatverandering vraagt erom dat we daar wat aan doen. Ja. Die opwarming van de aarde. Maar tegelijkertijd is dat een soort tanker die al in beweging is gekomen. Dus de effecten van die opwarmende aarde en de opwarmende oceanen, die ervaren we nu. Klimaatzones veranderen. Iemand zei deze week dat het, ik geloof, 1 meter of zo per dag schuift het klimaat vanuit Zuid-Europa onze kant op. Mm-hmm. En we merken het.
Ja, want vanuit jouw rol, hè, misschien goed even goed toe te lichten...
Ja.
Wat een Delta-commissaris ja. Doet.
Ja, nee, dat kan ik. Dat doe ik graag. Delta-commissaris, het instituut bestaat sinds 2010. Ik ben de tweede in die functie. En het hoort bij het Delta-programma. Nou, daar kan ik ook zo meteen het nodige over vertellen. En ook het Delta-fonds. Het geld voor de lange termijn investeringen... voor de veiligheid, voldoende water... en hoe passen we ons aan klimaatextremen. En daar is toen, eigenlijk een paar jaar daarvoor, in 2008... een rapport uitgebracht van een tweede Delta-commissie. De eerste was na de watersnood van 1953. En die kwam tot de conclusie van ja, we kunnen hier blijven wonen. Dat was het goede nieuws in deze Delta. Maar we moeten ons consequent op de lange termijn gaan voorbereiden. Dus zeiden ze in 2050 en in 2100. Dus dat is mijn opdracht. En er is toen ook gemeend, en door het parlement... het is ook in de wet beland... dat er een onafhankelijke regeringscommissaris voor moest worden benoemd.
En dat is best bijzonder dat het in de wet ook geregeld is. Ja. Bij stikstof is dat niet zo.
Nee,
dat
nee,
daar
meerdere regeringscommissarissen ja. op tal van gebieden. En er komen er steeds bij. Af en toe wordt er weer een toezegging gedaan... voor de implementatie van de omgevingswet... of voor het nieuwe pensioenwetten. Maar deze regeringscommissaris staat inderdaad in de wet... En dat zegt ook iets over het belang wat het parlement... Uiteindelijk onze hoogste baas, daaraan hecht.
En we gaan zo meteen over dat Nationaal Delta-programma zeker ook praten. Hè, want het gaat over zaken als dijkversterking... en ons zorgen dat die waternoodramp van 1953 zich hier nooit meer herhaalt. Hè. Over dat soort zaken gaat het. En wij zijn daar ook goed in. Hè. Ik denk dat dat ook is belangrijk is om dat te zeggen. Maar de boel moet ook wel afgestoft worden. Als je dan kijkt naar het hele klimaatverhaal wat je aan het begin schetst... en jouw rol, en je bent nu 5 jaar bezig geweest. Wat is dan waar je zorgen over maakt?
Ja, zorgen is niet een soort term die bij mij heel snel opkomt. Ik ben gewoon vasthoudend, gemotiveerd. En ook zeker ook nog wel optimistisch als het over Nederland gaat. Dus wereldwijd hebben we echt een groot probleem. En Nederland is daar onderdeel van.
Mm-hmm.
Maar het klopt dat wij heel veel kunnen.
Ja.
Hoe we het georganiseerd hebben, hoe we het financieren... hoe we dat in het parlement elk jaar bespreken... maar ook bij de waterschappen en alle andere
dus
overheden.
Dus je vindt ons nog steeds het gidsland?
Ja, ik vind ons qua organisatie... En ook de technologie, onze kennis en kunde. Als wij het niet kunnen, kan niemand het, zou ik bijna zeggen. Wat niet wil zeggen dat we niet wat te leren hebben... over wat er in het verleden allemaal gebeurd is.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Delta-commissaris Peter Glas. Ik vind het heel erg fijn als mensen optimistisch zijn. Maar ik vind het ook erg fijn om te leren. En dat was een belangrijke opmerking die je ook maakt. Wat moeten we leren? Want daar zit toch... Misschien moet ik het niet zorgen noemen, want daar hou je van dat woord hou je niet. Maar wat zouden we moeten leren in de kern waarvan je zegt... als mensen naar dit gesprek hebben geluisterd... moeten ze dat echt in hun oren knopen?
Ja. Ja, dat woord zorgen, ik zeg altijd zorgen voor. Zorgen dat. In die zin ben ik helemaal voor zorgen als werkwoord. Wij zijn als Nederland de afgelopen decennia... zeker na de Tweede Wereldoorlog... en de landbouwproductie moest op een hoger niveau. De economie draaide, ging steeds harder draaien. Transport, ook over water, werd belangrijk. Nederland is eigenlijk een machinerie van water en waterinfrastructuur. En we probeerden het water eigenlijk zo snel mogelijk naar de zee te brengen. En nu komen we erachter dat met bijna straks 20 miljoen mensen... met al die economische activiteit en de afhankelijkheid van het water... het drinkwater, maar ook andere functies... dat het niet meer vanzelfsprekend is dat we water in overvloed hebben. Dat er langere perioden zullen zijn met diepere droogte. En dat is ook een uitvloeisel van die klimaatverandering... zijn we inmiddels achtergekomen. Dus we zullen het water meer moeten vasthouden.
Mm-hmm.
Als het valt, vooral in de winter. Dus water vasthouden op alle plekken, in de bodem, laten inzinken... zodat we dat kostbare, prachtige, schone drinkwater... en industriewater kunnen winnen, ook voor de natuur en de landbouw. Dat is de nieuwe opdracht. Dus dat is wel een mindshift... Een geweldige mindshift van water afvoeren naar water vasthouden.
Ja, Hoe hebben we dat zo kunnen onderschatten eigenlijk? Want we zijn er zo goed in, hè, eigenlijk. Of eigenlijk, we zijn er gewoon heel goed in. En ook als het gaat over de dijken, daar zijn we ook heel erg goed in. Maar hoe hebben we dat zo kunnen onderschatten?
Ja, als het de tijd niet meer gebeurt, dan ondertussen in betrekkelijke rust gaat het eigenlijk wel goed. Hè? Dus de waterschappen doen hun werk en het gaat bijna nooit mis. Drinkwater komt altijd uit de kraan. En de laatste echte diepe droogte in de vorige eeuw was in 1976. Nou, dat is echt dikke generatie geleden. En dan op een of andere manier, ja, als er niks misgaat of bijna misgaat, dan verdwijnt het ook een beetje uit het bewustzijn. Dus dat waar het bewustzijn van wat het betekent om een waterland te zijn, in een delta te wonen, zijn we denk ik gaandeweg die tijd kwijtgeraakt. Mm-hmm. Ook omdat we het eigenlijk gewoon zo goed voor elkaar hebben.
Ja, en dan kom ik toch wel bij de zorgenpunten uit die ook door het RIVM worden geuit. Die zeggen, joh, die vanzelfsprekendheid van het water is er absoluut niet. Sterker nog, we weten gewoon niet of we dat kunnen garanderen in 2030 met hoe het er nu voor staat. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, dat watertekort of de waterbeschikbaarheid...
Best dichtbij, hè?
Dat klopt helemaal. Dat echt een onderwerp zou zijn naast de waterveiligheid. Dat was al door die commissie uit 2008 onderkend. Dus de waterbeschikbaarheid was meteen vanaf dag 1 een onderdeel van het Delta-programma.
Ja.
En daar is inmiddels honderden miljoenen geïnvesteerd in wat ik net zei, van hoe kunnen we het water vasthouden in de kleine slootjes en beekjes en reservoirs, et cetera. Zet er water weer de bodem in. Maar de drinkwatersector heeft inderdaad de stormbal gehesen en zegt, ja, op bepaalde plekken komen we al tekort. Kunnen we geen nieuwe aansluitingen voor industrie geven? En komt eventueel zelfs, nu niet, maar eventueel in de nabije toekomst ook de drinkwatervoorziening. Dus dan gaat het over de kwantiteit.
Maar dit is nogal wat, hè? Want dit is Nederland.
Ja.
En dat je dan de kraan straks open doet. En ik heb eerder deze week met de topman van het bedrijf Dunea gesproken. Ja. Hè? Zij doen de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland. Ja, die zijn allemaal noodscenario's aan het maken wie ze minder water gaan geven. Straks dan is de druk van het water misschien minder. En op een gegeven moment wordt het drup. En op een gegeven moment is er geen water meer.
Ik juich dat toe. Die scenario's voor die toekomst. Ook slecht weerscenario's. In de financiële sector geldt dat. Maar ook in de watersector. Ook wij doen stresstesten.
Nee, maar het geeft ook aan. Ik probeer ook die luisteraar ook erbij te houden van dat dit ook wel onze toekomst wordt. Weet je? Dit is niet wat je in Nederland verwacht. Als je naar het buitenland gaat, nou, dan weet je überhaupt al dat water moet je niet drinken. Ja. Daar begint het al mee. Maar dat we gewoon tekorten zouden hebben, ik denk niet dat heel veel mensen zich dat realiseren.
En die sector die voelt zich daar verantwoordelijk voor. Ze hebben ook een wettelijke taak trouwens. En het water is nog steeds het beste water, misschien wel ter wereld, wat uit de kraan komt. Dus je kunt altijd heel goed drinken. En dat ze zich erop voorbereiden dat het eventueel
Die zuivering wordt steeds moeilijker.
Dat moeten ze zeker doen. Maar dat betekent ook iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Dus we hebben gezegd, eind vorig jaar in een brief naar de Kamer, eigenlijk moet elke Nederlander 10% minder water gebruiken. 10%. De Vlamingen, waar ze al eerder zagen dat de watertekorten zouden dreigen, die gebruiken 100 liter per persoon per dag. 100 liter per persoon per dag. Je hebt maar een paar liter nodig om te drinken en te koken.
Ja.
En de rest is douchen, wc's door. Wij zitten op 120 als ik het wel heb.
Ja.
En dat moet dus gewoon ook terug naar 100. En dat kan iedereen individueel doen. Net zo goed als iedereen individueel kan zorgen, tenminste als je een huis hebt met een regenpijp die op het riool is aangesloten, dat schone regenwater niet meteen via het riool wordt afgevoerd en daar eigenlijk vuil wordt gemaakt. Ja. Maar dat in de bodem, schoon water in de bodem, of in een park, of in een slootje.
En dat is heel dicht bij huis. En misschien is het goed om nog wat voorbeelden dicht bij huis te geven. Want als het gaat over kleding, dan moet je ook wel beseffen dat daar heel veel water voor wordt gebruikt.
Dat is zo, dat heet de water footprint, hè, dus de voetafdruk van water. En dat is iets wat misschien 10 jaar geleden pas tot ons doordrong. Hoeveel water er nodig is om een spijkerbroek of een katoenen blouseje te maken. Nou, ik heb de getallen niet paraat.
Nee, maar een spijkerbroek is best wel schrikbarend, hè, geloof ik. Ik heb er een paar, ik best weet wel het, wat aantal in de kast liggen.
Ja, maar ook vlees. Ja. Vlees, wat, hè? Dus koeien zetten gras op een hele inefficiënte manier om in vlees. Maar dat doen ze door gras te eten. En dat gras heeft water nodig en ander voedsel. En
dat is allemaal zaken die je moet beseffen. En dat snap ik. Hè? We moeten allemaal meer bewustzijn hebben. En ik merk al door deze week dat ik in ieder geval steeds meer mijn eigen watergebruik door heb. Dus dat geeft dan ook weer wat aan.
De overheid heeft verantwoordelijkheid. Ja. En dat zijn we de beste, denk ik, van in Nederland om dat te doen. Maar ieder individueel gaat het raken en heeft ook een verantwoordelijkheid.
En dat hoor ik ook de andere sprekers allemaal zeggen. Maar ik denk ook elke keer het bedrijfsleven. Waar zit die? Want het is leuk om de burger aan te spreken. En natuurlijk, wij moeten allemaal in actie komen. Maar het bedrijfsleven, wat zou je daar tegen willen zeggen?
Nou ja, wat je ziet is dat, in elk geval nog even een getal misschien. Dat ik meen dat meer dan 100 miljard van ons bruto nationaal product rechtstreeks afhankelijk is van de beschikbaarheid van water. En dan is het dus industrie, landbouw, scheepvaart, drinkwater. Dus een rechtstreekse afhankelijkheid. Dus dat is een enorm bedrag. Dat is 16% van ons bruto nationaal product. Dus die bedrijven die realiseren zich. En ik zie steeds meer bedrijven, het begint vaak bij de grotere bedrijven, die ook naar alternatieve bronnen voor water of het hergebruik van water. Nou, ik heb al wel trotse brouwers van bier gesproken, die zeggen, nou, vroeger hadden we voor 1 liter bier hadden we 6 liter productiewater nodig, en inmiddels is het 3,5. Nou, dan denk ik, dan doe je het goed. Mm-hmm. Maar het is inderdaad belangrijk dat dat besef doordringt bij het hele bedrijfsleven. Dan hebben we het ook over datacentra, die heel veel koelwater nodig hebben.
Precies.
Onze hele economie is ervan afhankelijk. Dus elke druppel die je niet gebruikt, die hoef je ook niet te missen in tijden van droogte.
Maar,
dus dat
maar gaat
is
het ook zo worden met die tekorten waar we op afstevenen richting 2030, wat al heel erg dichtbij is, dat ook tegen bedrijven gezegd gaat worden, jullie kunnen je niet meer hier vestigen. Want we hebben onvoldoende water. Ik probeer ook gewoon de impact te voelen hoe dat concreet gaat. Of dat bedrijven op een gegeven moment ook gewoon minder water krijgen. Wat gewoon impact gaat hebben op hun business als ze niet in actie komen.
Ja, nou, de drinkwatersector zit daar dichter op. Want die leveren vaak dat water ook aan de industrie. En ik heb begrepen dat in het oosten van het land dat ook echt een onderwerp is geweest.
Ja, van drinkwater-Vitens.
Dat ze dat dus zeiden van, ja, we kunnen het nu niet leveren. Maar dat is ook een oproep aan bedrijven die misschien in hetzelfde gebied of een bedrijventerrein van, kunnen jullie onderling ook iets slims verzinnen om het water niet allemaal meteen af te voeren, maar het water van een iets mindere kwaliteit, wat nog wel geschikt is van mijn part om de vloeren schoon te maken of iets anders, dat je dat aan elkaar doorgeeft. En zo spelen ze als het ware zelf ook weer ruimte vrij. Mm-hmm. En toen kon Vitens alsnog, heb ik begrepen, die vergunningen wel, of die aansluiting wel geven. Dus het vraagt ook om innovatie, maar het begint bij bewustzijn. En dat bewustzijn, dat waren we eigenlijk kwijt. We dachten, er is altijd overvloed en we zitten veilig achter de dijken. Moeten we denk ik ook nog over hebben.
Absoluut.
Maar die overvloed, nou, zo af en toe, in het geding is, daar zijn we ons nu van bewust. Mm-hmm. Dus we hierop blijven hameren.
Ja, en van de andere sprekers begreep ik dat het echt wel moeilijk is om die vanzelfsprekendheid, dat die er niet meer is om dat onder de aandacht te brengen. Dat we toch allemaal zoiets hebben, ja, joh, het zal wel.
Ja, daarom is het zo goed dat je zo
ik voel het niet, hè. Dus ook mensen hier die zijn, die met de politiek hebben gesproken en die dan terugkrijgen, joh, ik zie de ernst van het probleem, maar ik voel het niet. Want namelijk dat water komt nog massaal uit die kraan.
Ja, toch zou het kortzichtig zijn. En dus mensen in verantwoordelijke posities, maar dat zijn dus niet alleen politici, maar ook de mensen in de boardrooms van bedrijven, maar ook bij het MKB. Ik zou zeggen, als je je daar niet van bewust bent, je niet in wil verdiepen, en er zijn heel veel mogelijkheden om dat wel te doen, ook samen met je waterschap, dan loop je een groot risico dat je eigen business, of je eigen wijk, of je eigen straat op een gegeven moment geraakt wordt. Dus ja, kan niet anders dan oproepen, maar ook gegevens, informatie en handelingen van de overheid bieden om gezamenlijk deze crisis die er aan zou komen, als we dat allemaal niet deden, om dat te voorkomen. Dat is de opdracht.
Mijn gast vandaag is Peter Glas. Hij is Delta-commissaris van Nederland. Neemt in eind dit jaar afscheid. Na 5 jaar Delta-commissaris te zijn geweest. En hij heeft vast nog wel meer belangrijke boodschappen, ook als het over onze dijkversterking gaat. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het water. Eerder deze week sprak ik erover met de speciale watergezant van het kabinet, Henk Ovink, over het gevaar voor een nieuwe watercrisis. En ik sprak ook met verantwoordelijk minister Mark Harbers. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Delta-commissaris Peter Glas. Een komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe we ons land moeten inrichten, zodat we die gevolgen van klimaatverandering aankunnen. En hoe veilig we zijn achter de dijken. Dat is een belangrijk punt waar we eigenlijk waren gebleven. Hè. Dus laten we daar ook mee starten. Want dat is ook een belangrijk onderdeel van jouw werk en van het Nationaal Delta-programma. Voor de mensen die denken, het Nationaal Delta-programma, help me even. Wat houdt het ook weer in het kort in?
Elk jaar geef ik een advies. En dat advies dat geef ik niet als Peter Glas, de Delta-commissaris, maar echt samen met waterschappen, gemeenten, provincies en verantwoordelijke ministeries. Dus het is nationaal, daar zit dat woord ook in. Het is echt een samenwerking van hoe ligt het land erbij en wat is er nog nodig om het veilig te houden, om voldoende water te hebben en inderdaad ons land in te richten voor die klimaatextremen, dat weer wat extremer wordt. En dat gaat elk jaar, gaat dat op Prinsjesdag, gaat dat met de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer kijkt er ook elk jaar naar. Ik vind dat ontzettend belangrijk dat ons parlement zich ook bewust is. Natuurlijk, alle Nederlanders moeten zich bewust zijn van wat het betekent om te leven in een delta. Maar dat doen we elk jaar. En er zitten ook veel begrotingsconsequenties aan. Het Deltafonds, daar zit nu zo'n 20 miljard gereserveerd om te investeren hierin. En ook in onderhoud van onze deltawerken bijvoorbeeld. En dat loopt dan tot elke keer 14 jaar vooruit, tot 2036. Maar we kijken ook naar 2050.
Het is vooral lange termijn dus. Ingewikkeld, ook als we kijken naar het hele politieke verhaal. Die zijn toch vaak op de kortere termijn gericht.
Ja.
Merk je dat?
Ja, toen ik vorig jaar met de Kamerleden sprak, die hadden het Delta-programma ook gelezen. Toen zei een van die Kamerleden eens, goh, we hebben het ineens met elkaar over de lange termijn. Dat doen we hier niet elke dag. En ik zeg, hou dat vast, die gedachte.
Ja.
Want het is ook vooruitzien regeren. En niet alleen maar de waan van de dag, die is belangrijk wellicht. Maar ik sta ervoor om ook u als Kamerleden, als parlement, maar ook de samenleving steeds te wijzen. Je moet vooruitkijken, want dingen veranderen. Mm-hmm. En dan moet je je op voorbereiden. Maar op een hele nuchtere manier eigenlijk.
Ja, en dan is iedereen erover aan het denken in ieder geval. Nou, dat is al dan enorme win, dat is eigenlijk erg. Maar goed, oké, ze denken over de lange termijn. Ze moeten ook verplicht met jou om de tafel, hè, als Delta-commissaris. Ja. 1 à 2 keer per jaar, geloof ik. Hè. En je mag ook ongevraagd advies geven. Maar ze moeten zowel de Kamer als het kabinet moeten met jou om de tafel. Wat is er dan in die 5 jaar echt een wapenfeit waarvan je zegt, nou, daar ben ik trots op. Dat heb ik er echt doorheen gekregen.
Wat ik altijd belangrijk vindt, is continuïteit. Dus dat we de dijken, die we natuurlijk al 100 jaar onderhouden, dat we dat blijven doen, dat daar blijvend geld naartoe gaat. Die continuïteit is ontzettend belangrijk. Daar is dat voldoende water is erbij gekomen, maar ook hoe kijken we nou naar onze leefomgeving? En ik denk dat daarover nadenken, de woningbouwopgave van ons land, waar Hugo de Jonge als minister voor staat, en die zegt 900.000 woningen tot 2030. Het dus blijkt ingewikkeld te zijn om ze überhaupt te bouwen. Maar als je ze bouwt, zeker nieuwbouw, maar ook in bestaande stedelijk gebied, als je gaat verbouwen, dan ligt dat er voor 100 jaar misschien wel, 50 of 100 jaar. Dus dan moet je die klimaateffecten moet je al meenemen vanaf dag één. En dat onderkent Hugo de Jonge, dat onderkent Mark Harbers. En daar wordt dus echt ook op een praktische manier, het is niet alleen vergaderen, polderen en zo, maar het is ook uitvoering.
En ik wil niet negatief doen, hè, maar uitvoering is altijd wel een dingetje. Dus waar kunnen we nu al aan merken dat, wat jij hebt aangegeven, dat ze dat niet alleen onderkennen, maar ook concreet wat aan doen? Want ik hoor, want jij gaat over waterveiligheid, je gaat dat we genoeg water hebben. Nou, ik hoor hier de topman van Dunea moord en brand schreeuwen eigenlijk. Ik hoor het RIVM zeggen, we hebben geen garantie 2030 dat er nog voldoende water uit de kraan komt. En dat kan dus, heb je net uitgelegd, impact hebben voor de business. Ja. Maar ook voor ons allemaal als individueel burger. We hebben overstromingen gehad in Limburg, dus we zijn ook niet veilig voor te veel water. Dus wat komt er nou concreet goed, vraag ik me af.
In elk geval wordt er, ik blijf het herhalen, aan die dijken gewerkt. Hè. Dus,
die dijkversterkingsoperatie.
Die dijkversterkingsoperatie is het hoogwaterbeschermingsprogramma. Nou, overal in het land kun je wel het zware materieel op de dijk zien staan. En het wordt ook steeds meer elektrisch of op waterstof. Dus het wordt ook duurzaam in dat opzicht. Alle gemeenten in Nederland hebben een stresstest gedaan. Van hoe kwetsbaar zijn wij tegen hitte, droogte, overstroming en wateroverlast. Plensbuien, zoals in Limburg. En wat je dus nu ziet, is dat bij elke nieuwe ontwerp van een woonwijk wordt er gekeken van, nou, als er een bui valt van 5 centimeter, kunnen we het opvangen? Mm-hmm. Kunnen we het van het dak via de regenpijp niet naar het riool, maar naar de bodem brengen? En dat wordt ook steeds, ik zou zeggen, verplichtender.
Ja.
Minder vrijblijvend.
Maar daar is wel een discussie over, toch? In hoeverre we juridische dingen laten vastleggen. Want dat is altijd moeilijk. Kijk, ik zie iedereen heeft een besef van moet anders.
Ja.
Maar het is altijd zo moeilijk om door te pakken.
Het is altijd, het is typisch Nederlands. Aan de ene kant willen we dat dingen geregeld worden, aan de andere kant hebben we een hekel aan regeltjes.
Ja, ja? Dus, we willen er niet voor betalen.
En dat is soms ook nog een probleem. Mm-hmm. Maar regels, daar zijn we eigenlijk wars van. Maar we willen wel dat gefixt wordt. En dat de overheid het vaak fixt.
Exact.
Nou, de overheid kan niet alles. Dus, dat betekent dat je een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt. En dat we dus hebben gezegd, en overigens, ik sprak met Bouw in Nederland al een paar jaar geleden, en die zei, doe ons maar een aangepast bouwbesluit waarin staat hoeveel regen we moeten kunnen opvangen of hoeveel schaduw er moet zijn op een hete zomerdag. Want dan weten wij waar we aan toe zijn, kunnen we onze innovatie daarop richten en dan hebben we een level playing field, hè, gelijk speelveld bij aanbestedingen. Ik spreek wethouders en veel wethouders die zeggen, nou, geef mij maar een aangepast bouwbesluit, dan weet ik waar ik aan toe ben. En dat scheelt me, soms ook in het gesprek met de gemeenteraad maak je dan sneller stappen. Maar ook de verzekeraars, de financiële wereld, die pleiten ervoor dat er toch meer in regels. Dus dan zeg ik, dat is juridisch bindend.
Ja.
Dus je kunt. Ze
willen het wel, maar op de een of andere manier gebeurt het dan niet. Waardoor
wordt
je
nu
er uiteindelijk.
Gewerkt. Wordt nu echt aan gewerkt. Dus we hebben.
Het komt.
Het zijn soms een beetje ambtelijke termen, maar we hebben een zogenaamde maatlat voor groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Die is 2 maanden geleden naar de Kamer gegaan. Het gesprek over van wat betekent dat dan ook juridisch is volop aan de gang. Ja, soms moet je ook even de tijd nemen om het te laten indalen. Maar ik, als het aan mij ligt, en ik denk dat het ook die kant op gaat, gaat die vrijblijvendheid ervan af. Dan weet iedereen, dan weet de bouwsector, maar ook als jij een huis wil kopen waar je aan toe bent, dat heeft straks consequenties, schat ik in.
Ja, ook wat voor consequenties?
Nou, dan betekent dat als jij in een gebied woont wat een relatief hoog risico heeft voor overstroming, bijvoorbeeld buitendijks, dan ga je niet dezelfde hypotheekvoorwaarden krijgen of dezelfde verzekeringsvoorwaarden als dat je ergens hoog en droog woont. En,
om het allemaal ook te kunnen betalen, om die dijken te kunnen versterken, om het allemaal betaalbaar te houden wat er allemaal nog gerealiseerd moet worden.
De financiële sector staat ook in de wind als het gaat om klimaatrisico's. Zowel qua reputatie van het fossiele geleidelijk van het fossiele af, maar ook qua consequenties. En er is zelfs de Europese Bank, de Nederlandse Bank, die kijken daarnaar van of banken, verzekeraars, herverzekeraars, in hoeverre zij hun portfolio van al hun assets, of die ook een beetje klimaatbestendig zijn.
En het gebeurt ook al in andere landen, toch?
Zeker, zeker.
Ja, wat is een voorbeeld waar dit gebeurt?
Nou, ik weet dat in Engeland, als je daar een huis gaat bouwen of als je een huis wil kopen, dan zit er eigenlijk gewoon meteen de vraag bij van, woont u in een overstromingsvlakte van een rivier, dan worden er andere condities en voorwaarden gesteld, ook in financiële zin, dan als dat niet zo is.
Dus daar ook verdwijnt eigenlijk die vanzelfsprekendheid die we hebben, die vanzelfsprekendheid met er loopt altijd water uit de kraan, ja. Daar moeten we echt meer bewust van worden, dat die vanzelfsprekendheid er niet is, maar dus ook dit financiële aspect.
Klopt, en hoe we onze leef- en werkomgeving inrichten. Dus we hebben de dijken, dat is de eerste line of defense, hè, de eerste veiligheid. Maar hoe is het achter de dijk? Hoe is het daar ingericht? Kan het water daar worden opgevangen als het valt? Of stel dat er onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt, waar kunnen de mensen naartoe? En weten ze dat? Dat zijn ook onderdelen van die veiligheid. Dus je hebt de eerste veiligheid is eigenlijk, bewustzijn, daar begint het mee. En dan hebben de dijk. En dan hebben we achter de dijk. Mm-hmm. En dan hebben we, als het dan misgaat, wat is dan de calamiteit? Hoe overleven we dat? Waar kunnen mensen naartoe? En tenslotte hebben we ook het herstel. Wat er in Limburg is gebeurd, het herstel na een ramp, daar zijn we in Nederland niet zo goed in als in sommige andere landen.
Ja, wat gebeurde er met jou toen dit gebeurde? 2021, hè? We kunnen het ons allemaal nog goed herinneren.
Nou, ik ben de eerste week dat de ramp zich voltrok. En laten we wel zijn, in Duitsland en in België zijn 200 mensen verdronken. In Nederland niemand. Ook na de watersnood van 1953 is in Nederland door watersnood nooit iemand om. Dat is
dus
ook iets op
te
koesteren.
Dan kan je zeggen, dat doen we goed.
Maar het was wel heel dichtbij en de schade was enorm. Dus tijdens de ramp ben ik rustig thuis gebleven. Dat was ook nog geen coronatijd, dus ik zat op zolder. Maar een week later ben ik daar onmiddellijk naartoe gegaan, naar Valkenburg, naar Meersen en Bunde, om ook met de mensen te praten van wat denken jullie dat nodig is.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het water. Gisteren was dijkgraaf Joyce Sylvester te gast, want ook zij hebben een verantwoordelijke rol als het gaat over ons veiligheid rondom water, als waterschap. Het is allemaal terug te luisteren. Sorry voor mijn gestuntel hier, want ik loop een beetje vast. Maar het is allemaal terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Delta-commissaris Peter Glas, en we kwamen al steeds meer ook bij. Echt cruciaal punt waar we goed in zijn, maar waar we ook weer echt de boel moeten afstoffen. En dat is hoe veilig zijn we achter de dijken. Er moet geloof ik 1500 kilometer aangepakt worden. Ja. Wat zijn onze cruciale problemen?
Er is in 2017 is de wet aangepast over hoe veilig moeten die dijken zijn. De normen waren nog uit de jaren 60. Dus die hebben we echt aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Aan de bevolkingsomvang en wat we allemaal niet hebben geïnvesteerd achter die dijken. Dus dat was ook nodig. En de uitvoering die daarbij hoort, die is nu aan de hand. En we schatten in dat we dus inderdaad 1500 van de 3500 kilometer grote dikke dijken, zeg ik altijd. We hebben ook nog heel veel polderdijkjes. En dat is bij de waterschappen vooral belegd. Maar dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Mm-hmm. Dat is, ik heb het wel eens uitgerekend, gemiddeld een kilometer per week. Mm-hmm. Dat 30 jaar lang. En dan in 2050 voldoen al die dijken aan de normen die we eigenlijk al vooruit hebben gepland. Dus vooruitkijken is dat zit in het hart van het Delta-programma. Dus we hebben eigenlijk normen bedacht die gelden voor 2050. Dus dat betekent, terugredenerend, die dijken nu niet onveilig zijn.
Ja.
Die zijn hartstikke veilig. En er wordt ook elk jaar, elke meter wordt bekeken. Maar we bereiden ons al voor naar de toekomst toe. En zo kilometer voor kilometer wordt dat op orde gebracht.
Ik heb van die 1500 kilometer begrepen dat er intussen 200 kilometer voltooid is. En dat er nog 600 kilometer in lopende projecten wordt aangepakt. Maar dat of het programma afgemaakt kan worden, dat dat toch een beetje de vraag is. Want iedereen moet er geld voor betalen. Je zei net ook al, er zit aardig wat in kas. Maar wat er gebeurt als gevolg van prijsstijgingen, vooral sinds de oorlog in Oekraïne, allerlei tegenvallers. Het zijn ingewikkelde projecten. Er zijn ook veel belangen bij betrokken. Het is toch wel ingewikkeld of we dit af kunnen maken. Er staat echt wel wat op het spel, volgens mij nog.
Nou, dat klopt. En met de veiligheid valt niet te sollen. Dus dan ben ik gewoon streng. En dan zeg ik, als het nu tegenvalt om financiële redenen of andere redenen, stikstof is een probleem, een tal van andere complicaties kunnen optreden. Soms is de inspraak ook nog wel ingewikkeld en een uitdaging. Moet je natuurlijk nooit overslaan. Als alles wat we nu eventueel minder doen, dat moet straks sneller.
Wat staat er op het spel? Stel dat jullie dit werk niet kunnen uitvoeren. Wat gebeurt er dan?
Er wonen 10 miljoen mensen achter die dijken.
Ja.
Daar wordt 2/3 van ons bruto nationaal product wordt daar verdiend. Dus weet je.
En hoeveel kan er onder water komen te staan, gezien ook de klimaatverandering die wel gewoon gaande is? Wat staat er daar?
Een kwart van Nederland ligt sowieso onder de zeespiegel. Dus als we dan niet 24/7 pompen, dan is het daar al. En dat is vooral in het westen en het noorden. Dus de polders, de oude veenweidegebieden, die staan dan permanent onder water.
Maar je bent een optimistisch mens, heb ik gehoord. Ja. Maar zit, en je houdt niet van het woord zorgen, maar is dit wel iets waar je zorgen over maakt als we deze urgentie niet pakken?
Daar moeten we voor blijven zorgen. En dat zal ik en al degenen die na mij komen, ministers en deltacommissarissen en dijkgraven.
Ja, maar hoe moeilijk is dit? Hoe moeilijk is dit om het doorheen te krijgen?
Op dit moment is dit niet moeilijk. Het is eigenlijk van links tot rechts ook in de Kamer. Iedereen zegt van met de dijken, dat is gewoon de kern. Daar moet je sowieso mee aan de stand. Maar er komen dus, en dan zeg ik steeds, tot je dienst, hou dat vast. Die gedachten en blijf erin investeren.
Maar ik zie de directeur van het Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma, Wagenaar, ook wel zeggen van je moet misschien toch wel wat moeilijke keuzes gaan maken onderweg.
Ik weet niet welke keuzes hij opduidde op dat moment.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen niet een complete metamorfose van een gebied, zoals bij Venlo, want dat is echt een soort voorbeeld, hè, zoals jullie het willen doen. Maar dat we alleen echt de zwakke plekken gaan aanpakken. Hè. Dus ik heb hem niet gesproken. Ik lees dat dan in NRC. Ik denk, moet ik toch even aan jou vragen dan hoe dat zit? Hij is de directeur.
Nee, hij is de directeur en hij voert uit wat in het Delta-programma geadviseerd wordt rondom die veiligheid. Dus ik ken hem heel goed. En het is goed dat hij daar ook op wijst dat er druk staat. Er staat spanning in ieder geval op de budgetten, maar ook op de uitvoeringstermijnen. Dus het is niet zonder zorg, daar neem ik dat woord toch een keer over, dat we daarnaar kijken. En door daarop te blijven hameren, hoop ik dat we kunnen blijven vertrouwen op de politieke steun, maar ook steun in alle gebieden, of het nou in Venlo is, of langs de Waal, of langs de Waddenzee.
Misschien heb je ook een beetje, dit zei de dijkgraaf Joyce Sylvester, die zei, misschien hebben we ook iets meer lef soms nodig. En dat je gewoon, inspraak is goed, en we hebben een democratie, maar het vertraagt ook een aantal zaken. Misschien moet je ook af en toe iets meer bold durven zijn van, we gaan dit gewoon doen. Vind jij dat ook?
Ja, ik wil niet treden in, zal ik maar zeggen, individuele gevallen.
Dat vraag ik ook niet. Ik vraag in de grote taak die we voor ogen hebben.
Het is een grote taak.
Ja.
Wat mij betreft is het contract wat we met de samenleving hebben, dat we die dijken richting 2050 ook op orde hebben. En linksom of rechtsom zal dat moeten gebeuren. Ik ga er niet voor pleiten om niet met de burgers, de bewoners, de mensen aan de dijk in gesprek te gaan en dat maar over te slaan. Mm-hmm. Want wat je daaraan investeert, daar ben ik echt van overtuigd, dat kun je ook terugwinnen in draagvlak en soms zelfs ook in termijn. Want dan gaan de mensen niet.
Maar het probleem is nu dat elk dossier in Nederland, of het nou via inspraakprocedures is of rechtszaken die worden gevoerd. Hè, want dit gaat natuurlijk ook allemaal over natuur en die wil de bevers daar beschermen. Dat zijn natuurlijk ook dingen waar jullie tegenaan lopen bij de dijken. En zo valt er voor ieder belang wel wat te zeggen in Nederland. Dan hebben we ook nog eens een keer de Europese regelgeving die er aankomt. De waterkaderrichtlijn die ook weer voor de bouwprojecten weer impact gaat hebben. Eigens moet je ook zeggen, kom op, we moeten dit gaan regelen. Je moet nu lachen.
Ik ben een onverbeterlijke democraat. Dus ik vind echt dat we met iedereen die het rechtstreeks raakt, maar ook indirect in gesprek moeten gaan. Maar het is ook, hoe voer je dat gesprek dan? Heb je het over een dijk? Of heb je het over de veiligheid van waar u woont? Voor uw kinderen en degene die na ons komen. Dus je moet ook, hoe je dat verhaal, het verhaal vertelt, dat doet
het belangrijk.
Toe.
Twee belangrijke dingen nog. De kettingvraag van dijkgraaf Joyce Sylvester voor jou. Daar beginnen we mee.
Er wordt op dit moment een nieuwe Delta-commissaris geworven. En ik ben ontzettend benieuwd hoe Peter Glas terugkijkt op zijn huidige periode en wat hij zijn toekomstige opvolger toewenst.
Ja.
Ja, leuk dat Joyce die vraag zo stelt. De afgelopen bijna 5 jaar... hebben we natuurlijk het nodige meegemaakt. We hebben 4 gordroge zomers gehad. Nou, we hadden het over waterbeschikbaarheid. Dus dat besef, dat is denk ik de afgelopen periode, en dat is dan toeval dat ik hier in deze rol dat meemaakte, is enorm gestegen. Het doorgaan met die dijken, daar ben ik ook trots op. En de innovaties die daar kan ik een uitzending mee vullen van wat voor slimmigheid er allemaal
doen we volgende keer. Gedaan.
Dat doen we dan een volgende keer. Ja, en ik noem het al eerder, ik vond de watersnood in Limburg en net over de grens, ik ben net ook weer naar de Eifel gegaan, heb ik weer langs die beken die zo onmogelijk smal zijn, maar toen in een soort enorme tsunami van water kwam naar de bergen af. En dat vind ik heel indrukwekkend dat we dat hebben meegemaakt. Dus ja, het weer, de grilligheid van het weer, dat we dat nu onder ogen zien en dat de watersector zich moet verbinden met andere sectoren, dat is iets wat de afgelopen 5 jaar echt heel duidelijk is geworden aan mij, maar ook aan vele anderen. En dat wens ik ook mijn opvolger toe. Die verbinding blijven zoeken, want water is echt gewoon
hartstikke
de basis.
Ja. Wat ook belangrijk is de toekomst van onze luchtvaart. En daar gaat mijn collega Art Rooijakkers volgende week een week over maken. Zijn eerste gast is Frank Oostdam, de directeur van de ANVR. De kettingvraag gaat door. Wat zou je aan Frank willen vragen?
Ja, daar heb ik natuurlijk even over nagedacht. En we willen allemaal graag met vakantie gaan en zo. Maar er zit eigenlijk wel een mooie link. Als wij niet zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt, dan wordt de opdracht die ik ook heb om die adaptatie vorm te geven steeds moeilijker. Dus mijn vraag zou zijn, wat doen jullie als sector om mensen van het vliegtuig in de trein te krijgen? En kan dat ook een beetje makkelijker? Want als je nu wil boeken naar Italië of zo, dan wordt het heel ingewikkeld. Nou, dat moet toch kunnen?
Spannende vraag. En je gaat die zeker stellen volgende week, Art Rooijakkers, mijn collega. En dank dat je mijn gast wilde zijn. Onze Delta-commissaris nog een aantal maanden, Peter Glas. En tuurlijk is alles ook terug te luisteren van de Big Five. Ga naar de podcast, dan vind je het allemaal terug. Maar blijf live zometeen. Nina van der Dungen met BNR breekt politiek. En dat gaat ook over de treinen. Dus dat is een mooi bruggetje eigenlijk geweest. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.